Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Welkom beste luisteraars in het programma Boekat. Vandaag beginnen we met een boek geschreven door Monseigneur André Léonard. De titel luidt De kerk in al haar wederwaardigheden. 50 jaar reflectie over het geloof. Uitgegeven door Bethsaida. Voorwoord. Mij werd gevraagd om de manier waarop ik mijn relatie met de kerk gedurende mijn lange leven beleefd heb te schetsen, zowel vanuit het perspectief van wat ik van haar ontvangen heb, als van wat ik aan haar zending heb kunnen bijdragen. En dit zonder de momenten van spanning en oneenigheid weg te laten, die toe te schrijven zijn aan mijn eigen intellectuele verleidingen op bepaalde momenten van mijn onderzoek, of aan die van andere filosofische en theologische denkers. De draagwijdte van dit werk is dus deels autobiografisch, maar vooral kerkelijk en pastoraal. Kindertijd en adolescentie. Mijn familie. Ik ben geboren in een katholiek praktiserend gezin. Mijn moeder was een overtuigde katholiek met een middelmatige cultuur. Mijn vader, die ik niet gekend heb, hij stierf 10 dagen na mijn geboorte tijdens een bombardement, was een autodidact met een bovengemiddelde cultuur. Ik heb veel te danken aan mijn broers voor wat mijn persoonlijke vorming en mijn kennismaking met een rijk cultureel erfgoed betreft. Ik was de jongste van 4 jongens. Jean, mijn oudste broer, die ook mijn Peter was, had een brede, klassieke, literaire, filosofische en theologische cultuur. Hij zorgde voor mijn vorming toen ik nog heel jong was, vanaf 12 jaar. Later, zelfs toen ik universiteitsprofessor was, onderrichtte hij mij met zijn lezingen. Pierre, mijn tweede broer, was gefascineerd door Grieks en Latijn, gepassioneerd door poëzie, en hij liet me ook kennis maken met de astronomie. Paul, mijn derde broer, was een groot sportliefhebber en hield van mystieke literatuur. Bovendien waren mijn 3 oudere broers muzikaal en muzikologisch heel onderlegd. Jean was een zeer goede pianist en leerde mij de wereld van Mozart en Beethoven kennen. Paul duwde mij in de richting van de barok, van Monteverdi tot Bach. En door Pierre ontdekte ik de romantici en Maurice Ravel. Geloof speelde een belangrijke rol in ons leven, maar voor ieder op zijn manier. Geboren in Jambe, in Namen, werden we alle 4 diocesane priesters van Namen, in ons eigen bisdom. Maar dit gebeurde zonder daarover ooit met elkaar te overleggen, of er zelfs maar met elkaar over te spreken. In onze jeugdjaren nodigde onze moeder ons soms uit om met haar de rozenkrans te bidden. Ze nam ons mee naar de zondagsmis en naar de vespers op zondagnamiddag. Over roeping sprak ze nooit met ons. Jean heeft altijd lesgegeven. Hij werd zelfs godsdienstinspecteur in de diocesane katholieke scholen. Gedurende 1 jaar was hij pastoor. Maar dit werd geen succes omdat hij daarvoor niet het juiste profiel had. Pierre werd leraar aan het klein seminarie van Floreffe en werd daarna met succes parochiepriester. Paul, een geschoolde muzikus, richtte in Namen een school voor muzikale vorming op die vandaag een internationale uitstraling heeft. Ik bleef occasioneel in contact met mijn broers Jean en Paul, toen ik hun bisschop werd. Pierre stierf voortijdig. 4 jaar voor mijn benoeming en 1 maand na mijn moeder. In die tijd werd het katholiek zijn nauwelijks in vraag gesteld. Waar we met mijn moeder leefden, in Jambes, waren er verschillende eucharistievieringen op zondag en telkens zat de kerk vol. En wanneer om de 10 jaar een parochiale missie georganiseerd werd, bracht ze veel volk samen. Omdat de televisie toen nog niet bestond, was 's avonds naar de kerk gaan om naar gerenommeerde predikanten te luisteren ook, laten we eerlijk zijn, een vorm van ontspanning. Ook al was het Franstalige landsgedeelte minder katholiek dan het Vlaamse, toch was de deelname aan de kerkdiensten vrij groot. In ieder geval was mijn hele familie, ooms, tantes, neven, nichten, overtuigd katholiek. Ik heb dit zo beleefd tot de jaren 60 van de vorige eeuw. Maar alles veranderde na het concilie, vanaf de jaren 1965-1966. We zullen er nog op terugkomen. Parochie en college. Mijn relatie met de kerk werd in de eerste plaats getekend door de liturgie en de sacramenten. Tijdens de eucharistieviering werd ik al vroeg geraakt door de schoonheid van de Latijnse of Franse gezangen, vooral tijdens de advent, de kersttijd, de vasten en de paastijd. Ik was onder de indruk van het niveau van mijn parochiepriesters. Toch waren ze heel verschillend. Mijn eerste deken, die van mijn kinderjaren, een voormalige militaire almoezenier, was nogal streng en autoritair. Ik heb hem zelden opgezocht. De tweede, die van mijn adolescentie, onderscheidde zich door zijn intelligentie, zijn luistervaardigheid en zijn ondernemingszin. Hij heeft me veel bijgebracht. Onder de vele medepastoors van mijn kindertijd en adolescentie was er een grote verscheidenheid en complementariteit. Bijna allemaal hebben ze mij geholpen om verschillende aspecten van het priesterambt te ontdekken. De een de zorg voor de liturgie, de ander het belang van het contact met het volk. Nog een andere de waarde van het zingen enzovoort. Heel vroeg al leerde ik de mis te dienen en het Latijn te lezen en begrijpen. Op 6-jarige leeftijd, toen ik in het eerste leerjaar van het Jezuïtencollege van Namen zat, bereidde een eerwaarde pater ons voor op onze eerste biecht en eerste communie. Zo deed ik op kerstmis 1946, 6,5 jaar oud, mijn eerste communie in mijn parochiekerk, op 2 kilometer van het college. Ongetwijfeld getroffen door de schoonheid van de liturgie en door het niveau van de plaatselijke klerus, herinner ik mij heel goed dat ik na de mis naar de kribbe in de zijkapel ging en fluisterde: Jezus, ik zal priester worden. Ik wist toen nog niet dat mijn oudste broer Jean het jaar erop naar het seminarie zou gaan om zich voor te bereiden op het priesterschap. Tja, hij ook, dacht ik bij mezelf. een buitengewone vorming. In het college, tijdens mijn lagere schooltijd, interesseerde alles mij. Behalve lichamelijke opvoeding, dat toen gymnastiek heette. En voordracht, dat toen dictie heette. Wat deze twee vakken betreft, is er sindsdien veel veranderd. Maar in al het andere was ik briljant, zonder het echt te beseffen. Terugblikkend ben ik mijn meesters, die allemaal leken waren, dankbaar. De paters Jezuïten gaven eigenlijk alleen les in het middelbaar. Vanaf het eerste leerjaar gaven ze ons een gevoel voor abstractie mee. In het begin leerde onze leraar ons rekenen aan de hand van afbeeldingen, die bijvoorbeeld twee kersen voorstelden, die dicht bij drie andere lagen en samen een groep van vijf kersen vormden. Maar in de volgende lessen moesten we de afbeeldingen van de appels of hazelnoten verbergen, zodat we leerden jongleren met alleen de getallen, zonder visuele ondersteuning. In onze catechismus stonden geen afbeeldingen, maar wel genummerde vragen van 1 tot en met 6 volgens de moeilijkheidsgraad en dus volgens het leerjaar, gevolgd door de antwoorden die ons werden uitgelegd en die we vervolgens moesten memoriseren. Tijdens de lessen gewijde geschiedenis hing er een poster, zoals we dat nu zouden zeggen, aan het bord, die een tafereel uit het Oude of Nieuwe Testament voorstelde. Dit waren de enige afbeeldingen waarover we beschikten. Alle commentaren behoorden tot de mondelinge of schriftelijke stijl. En de spelling was overal van toepassing. Wat een zegen is zo'n vorming. Hoeveel kinderen blijven er vandaag niet van verstoken? Ze leven in een wereld van beelden op hun tablets en mobiele telefoons, onbekwaam tot hoofdrekenen en nauwelijks ingewijd in de wereld van het lezen, behalve in die van stripverhalen. Ik ben dankbaar voor deze strenge vorming die me later in staat stelde mij te verdiepen in de veel eisende lectuur van filosofie, patristiek en theologie. Dit heeft me overigens nooit weerhouden om ter ontspanning, zelfs vandaag nog, stripverhalen te lezen. Natuurlijk te beginnen met Kuifje. Tijdens de 6 jaar middelbaar kenden we dezelfde soberheid. Onze handboeken voor het vak godsdienst waren doctrinair heel rijk, maar ze bevatten geen illustraties. We moesten leren nadenken. In de kapel van het college hadden we ook mooie gebedsmomenten, ondersteund door Latijnse of Franse gezangen. Eenmaal per week mochten we uit de godsdienstles wegsluipen om te biechten. Er werd verondersteld dat we iedere dag de mis bijwoonden in onze parochiekerk voordat we naar het college gingen. In de loop van het schooljaar was er af en toe een goede pater aanwezig om onze aanwezigheid te checken. Ons vormsel door de bisschop werd voorbereid door een retraite en vond plaats in het laatste jaar van de lagere school, in de kapel van het college. De universele kerk. Op kerkelijk vlak kende ik de priesters van mijn parochie en andere priesters, leraren die in Jean bewoonden. Ik kende natuurlijk mijn bisschop, monseigneur André-Marie Charus, die ik enkele keren stiekem had ontmoet. Ik wist dat de paus Pius XII heette. Een foto van hem hing in de traphal van mijn ouderlijke huis. Er waren geen lekencatechisten zoals vandaag. Ik kende het godgewijde leven alleen door de jezuïten op het college, de paters oblaten van mijn parochie, de zusters van de voorzienigheid van de kleuterschool, een tante non die in Antwerpen woonde, en een contemplatieve dominicanes, een vriendin van de familie, die in Dinant woonde. Dat was alles. Ik wist natuurlijk niet wat er leefde in de Belgische kerk en nog minder in de universele katholieke kerk. Ik hoorde alleen over de missies in Afrika en in het verre noorden, dankzij incidentele getuigenissen van missionarissen, zowel jezuïten, schutisten als oblaten. Er veranderde veel toen ik mij, na een zeer leergierige adolescentie en na enkele jaren met een zwakke gezondheid, meldde bij de superieur van het seminarie en bij monseigneur Charus om aan een seminarieopleiding te beginnen. Het seminarie voor filosofie te Leuven. Gezien mijn briljante studieresultaten in het college, stuurde monseigneur Charus mij naar Leuven om filosofie te studeren aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, dat eertijds door Canunic Mercier werd opgericht. Ik verbleef in het Leo XIII-seminarie, dat ook door Mercier, de toekomstige kardinaal en aartsbisschop van Mechelen, gesticht werd. Voor het begin van het academiejaar, begin oktober, nam ik samen met een dertigtal andere nieuwe seminaristen deel aan een retraite van 3 weken in Beaurain, waar Maria van 29 november 1932 tot en met 3 januari 1933 verschenen was. Het was een onvergetelijke retraite, waarin ik mijn gezondheid terugkreeg en de figuur van Maria van meer nabij leerde kennen. Mijn passie voor filosofie. Filosofie studeren fascineerde mij. Mijn oudste broer, mijn Peter, had er mij op voorbereid. Vanaf mijn 12e jaar liet hij mij literaire werken lezen. Het is gedaan met Jules Verne te lezen. Nu moet je de Franse klassiekers lezen, zei hij met gezag. Volgzaam heb ik mij enthousiast na het lezen van La Chanson de Roland ondergedompeld in Molière, Corneille, Racine enzovoort. Daarna, vanaf mijn 15e, liet hij mij Plato lezen en natuurlijk Descartes. Discours de la méthode en de Méditation métaphysique. Daarna gaf Jean me een verzameling uittreksels uit de werken van Leibniz en Kant. Evenals een groot deel van het eerste deel van de Summa Theologica van Thomas van Aquino. In Leuven aangekomen met deze rijke bagage, beleefde ik er 3 jaar intellectuele voldoening. In het bijzonder ontdekte ik het nieuwe van de fenomenologie via Husserl en Merleau-Ponty en van het existentialisme van Sartre. Ik rondde de lectuur van de 3 kritieken van Kant af en wijdde mijn licentiaatsthesis aan de godsdienstkritiek bij Kant, terwijl ik tegelijkertijd de werken van Dumery las, die gewijd waren aan een kritisch onderzoek van de godsdienst. Als een jonge wijze vriend me raad zou vragen over een initiatie in het filosofisch denken, zou ik hem niet aanraden om met Descartes en Kant te beginnen, maar om zich veel eer te verdiepen in de dialogen van Plato. Gemakkelijke lectuur die met een ongeëvenaarde pedagogie de grote levensvragen doorgrondt. Beginnen met Aristoteles, Kant of Heidegger zou hem kunnen ontmoedigen. Daarentegen is het eerste deel van Thomas' Summa Theologica perfect leesbaar voor een beginneling. Hetzelfde geldt voor Hegel's Lessen over Esthetica. Dit heel pedagogisch opgebouwde werk biedt een schitterend overzicht van alle artistieke creaties van de mensheid, van de meest materiële, driedimensionale, zoals architectuur en beeldhouwkunst, of tweedimensionale, de schilderkunst, tot de meest immateriële, uitgewerkt in de tijd en niet in de ruimte, muziek en poëzie. Waarbij die laatste boven alles uitsteken, omdat ze kunnen uitmonden in de gedachtenwereld. Het geestelijk leven in het Leo XIII-seminarie was intens. We hadden uitstekende vormingsverantwoordelijken die ons lieten kennismaken met de liturgie en het gebed. Maar we lazen weinig spirituele werken. Het was een medestudent, Jean Simonard, die me de autobiografische geschriften van Theresia van Lisieux liet lezen. Niet mijn geestelijk directeur. De vorming berustte op een duidelijk onderscheid tussen rede en geloof. De superieur, Canunic Verbeke, herinnerde ons er dikwijls aan. Jullie krijgen 4 jaar theologie om de kerkvaders en vermaarde theologen te bestuderen. Nu moeten jullie Plato, Aristoteles, Kant, Hegel en Husserl lezen. Ons motto in verband met het op elkaar laten aansluiten van filosofie en theologie was onderscheiden om te verenigen. En vooral onderscheiden. Aangezien het Instituut voor Wijsbegeerte opgericht werd direct na de oproep van Leo XIII om het oorspronkelijk Thomisme te herontdekken, waren we op de hoogte van de spanningen tussen een strikt naar zichzelf verwijzend scholastiek Thomisme, dat Thomas van Aquino letterlijk volgde, en een levend Thomisme, dat de dialoog met de moderne filosofie en de wetenschappelijke wereld aanvaarde. De visie van Étienne Gilson was niet dezelfde als die van Reginald Garrigou-Lagrange en evenmin als die van Jacques Maritain. Ik was dus op de hoogte van de controverses tussen mijn professor metafysica, Canunik van Steenbergen en Étienne Gilson. Ze zaten niet op dezelfde golflengte. Later werd ik grondig beïnvloed door het Duitse Thomisme, vooral bij Gustav Sievert en Ferdinand Ulrich. Zij openden voor mij veel bredere horizonten dan het Franse Thomisme. Ik heb veel van hen ontvangen. Deze ontdekkingen hebben een duidelijke stempel gedrukt op mijn boek Metafysiek de Lettre. De verkiezing van Johannes de 23e en de aankondiging van het concilie. Het was dus meer met een metafysisch dan een theologisch gevormde geest dat ik mijn theologiestudie begon. Maar eerst moet ik een belangrijke, zelfs heel bijzondere kerkelijke gebeurtenis vermelden. Het overlijden van paus Pius de 12e op 9 oktober 1958 en de verkiezing van Johannes de 23e, op 28 oktober. Ik wist praktisch niets over het leven en het werk van de overleden paus. Ik had alleen zijn encycliek Humani Generis gelezen, waarin ik waardeerde dat hij de gratuïteit van het bovennatuurlijke beklemtoonde. Zozeer zelfs dat God ons had kunnen scheppen zonder ons te bestemmen voor de zalige godsaanschouwing. Dat kwam merkwaardig overeen met mijn rationalisme. De mens zou ook op zich, zonder een bovennatuurlijke roeping, betekenis hebben. Hierdoor kon ik later inschatten wat er op het spel stond in de discussies rond de visie van Pater de Lubac over het bovennatuurlijke. Johannes de 23e was voor ons een onbekende. Er was toen nog geen televisie. Ik had zijn foto alleen in een geïllustreerd tijdschrift gezien. Een kleine, dikke man. Maar eind januari 1959 hoorden we dat hij een ecumenisch concilie wilde bijeenroepen. In 1960 en 1961 begon ik duidelijker te beseffen wat er op het spel stond. Dankzij de hulpbisschop van Namen, Monseigneur Mousty, afkomstig uit de Belgische provincie Luxemburg, die ons in het Lux, het café van de Luxemburgers, kwam toespreken over de fase die voorafging aan de voorbereiding van het Tweede Vaticaans Concilie. Maar hij versprak zich meesterlijk en gebruikte daarvoor het woord anti-preparatoire in plaats van anté-preparatoire. Dit concilie kwam niet uit de lucht vallen. Kenmerkend voor die tijdsgeest was de dialoog met de hedendaagse wereld. In de eerste helft van de 20e eeuw had de liturgische beweging geleid tot een enigszins minder formele manier van denken over de liturgie en tot het herontdekken van haar diepere betekenis dankzij de geschiedenis en de kennis van de Oosterse liturgie. Deze vernieuwing bleef klassiek en wijs. Tegelijkertijd was er een patristieke heropleving die tijdens het concilie een grote rol speelde. De studie van de kerkvaders was in de afgelopen eeuwen inderdaad wat verwaarloosd, overschaduwd door de scholastieke filosofie, geïnspireerd door Thomas van Aquino. Zeker heel accuraat, maar iets minder briljant dan Thomas van Aquino zelf. Zo droeg een groot theoloog als Henri de Lubac, doordrongen van de patristiek en vooral van Origenes, bij tot de vernieuwing van het theologisch denken. Toegegeven, hij verdedigde standpunten over het bovennatuurlijke die misschien te gewaagd waren. Zozeer zelfs dat Rome hem sanctioneerde. Wat hem ertoe bracht een nieuwe versie van zijn boek over het bovennatuurlijke te publiceren. Hij vond inderdaad dat God niet anders kon dan de mensenfamilie een bovennatuurlijke roeping aanbieden. Terwijl andere theologen, vooral Thomisten, dachten dat God ons had kunnen scheppen in een toestand van louter natuur, namelijk een menselijke natuur die niet bestemd zou zijn voor de zalige godsaanschouwing, maar slechts voor een filosofische kennis van God. Dit was het standpunt dat ik persoonlijk had ingenomen, oordelend dat de bovennatuurlijke roeping alleen echt gratuit kan zijn als de mens zonder die roeping al een reële consistentie had. Prominente personen als Pierre Teilhard de Chardin, Henri de Lubac, Yves Congar en Karl Rahner sloegen bressen in de jaren voor het concilie. In deze context besloot Johannes de 23e tot een aggiornamento, een afstemmen van de relatie van de kerk op de hedendaagse wereld. Ik heb me laten vertellen door iemand die bij de Romeinse curie werkte dat Johannes 23 in het begin dacht dat het concilie slechts enkele maanden zou duren. De door de verschillende commissies opgestelde teksten zouden goedgekeurd worden, er zouden enkele openingen naar de hedendaagse cultuur gemaakt worden en dit zou eindigen met een mooie en grote viering in een sfeer van dialoog met de wereld. In feite duurde het Tweede Vaticaanse Concilie 3 jaar. En aangezien Johannes de 23e vrij snel stierf, in juni 1963, was het paus Paulus de 6e die het grootste deel van het conciliewerk in goede banen moest leiden. En tot zover het eerste deel uit het boek geschreven door Monsieur André Léonard met als titel De Kerk in al haar wederwaardigheden. De komende tijd kan u verder luisteren naar dit boek in het programma Boekad.